Vandaag gaan we weer verder praten met Teun Koetsier over de erfgooiers. We hebben het verhaal gehoord van 1442. Het jaar waarin geregeld werd dat erfgooiers getrouwd moesten zijn, meerderjarig en in het bezit van grond op de Eng. En de periode dat ze zich gingen verenigen om op te komen voor hun rechten. Mede omdat er van buitenaf veel belangstelling was voor de onontgonnen gebieden. Kortom, honderden jaar geschiedenis. En deze geschiedenis gaan we vandaag kort samenvatten en in de toekomst kijken. Teun, welkom.
Goedemorgen, Eline.
Goedemorgen. Zou jij nog een keer willen vertellen wat ook alweer een erfgooier was?
Wat een erfgooier is? Ja, dat waren aan de grond gebonden boeren. Hun rechten en plichten waren erfelijk. En die gingen in het algemeen op de oudste zoon over. Dat was dan de scharende erfgooier. En belangrijk waren de onontgonnen gemeenschappelijke gronden die je net al aanroerde, geloof ik. Die mochten door alle scharende erfgooiers worden gebruikt volgens bepaalde regels. En dat waren dus de erfgooiers.
Maar bestaan ze op dit moment eigenlijk nog?
Nou, kijk, de organisatie Stad en Landen van Gooiland van de erfgooiers, die hield op te bestaan in de 70er jaren. Maar de titel erfgooier wordt nog wel gehanteerd. Iedereen die teruggaat op een, laten we maar zeggen, echte erfgooier, die kan zich erfgooier noemen. En sommige van hen zijn daar trots op. En naar mijn idee met een goede reden, hoor. Ja, het is een mooi verhaal, het verhaal van de erfgooiers.
Zijn mensen daar nog steeds streng in dat inderdaad alleen de oudste zoon van een erfgooier zich erfgooier mag noemen?
Of
mag
je gewoon zeggen, ik heb ergens in mijn stamboom. In het verleden waren de andere zonen ook erfgooiers, alleen die waren niet scharend, want die erfden de boerderij niet. Dus die hadden geen enkel recht eigenlijk. Die hadden alleen de titel erfgooier. Ja, het gebeurde natuurlijk in uitzonderingsgevallen wel eens dat de oudste zoon plotseling overleed. En dan ging het over op zijn broer. Maar in het algemeen, de niet-scharende erfgooiers hadden geen rechten. Hadden alleen de titel.
Ja, en zijn er ook vrouwen tegenwoordig die zich erfgooier noemen?
Je komt wel eens iemand tegen die zegt, ik kom uit een erfgooiersgeslacht.
Ja, dat is iets om trots op te zijn.
Het kan. En met goede reden, hoor. In de 21ste eeuw kun je best erfgooier noemen als je vrouw bent en uit een erfgooiersgeslacht komt.
Ja, zijn er eigenlijk nog dingen die herinneren aan de erfgooiers? Als ik hier door het Gooi fiets, kan ik dan nog dingen zien bijvoorbeeld?
Nou, dan denk ik meteen aan het Goois Natuurreservaat. Als je de geschiedenis van de erfgooiers bekijkt, dan spelen die onontgonnen gemeenschappelijke gronden, waar al die erfgooiers, die scharende erfgooiers, hun schapen konden laten grazen, hun vee konden, als er gras was, konden laten grazen, waar ze hout konden kappen, et cetera. Dat was gemeenschappelijk bezit van hun allemaal. Die onontgonnen gemeenschappelijke gronden, die spelen daar een enorme rol in. Want het verhaal van de erfgooiers is aan de ene kant een verhaal van horigen, dat heb ik een van de vorige keren verteld, die vrije burgers worden. En dan zijn de erfgooiers die aan de grond gebonden. Kijk, ze konden wel weg, maar als ze daar bleven, waren ze erfgooier en aan de grond gebonden. Het verhaal van de erfgooiers is een verhaal van emancipatie aan de ene kant. En aan de andere kant is het een verhaal waarbij die onontgonnen gemeenschappelijke gronden alsmaar onder druk staan. Er is enorme belangstelling van de buitenwereld.
Ik vraag me wel af, hoe werd het dan eigenlijk geregistreerd dat iemand een erfgooier was of niet?
Oh, dat gaat ver terug. Maar er is bijvoorbeeld, die geschiedenis van de erfgooiers zit vol verhalen. Er is bijvoorbeeld het verhaal van het landgoed Oud Bussum. Dat ligt tussen Bussum en Huizen. Dat is nog steeds heel mooi daar. En dat komt in de 17e eeuw in het bezit van een familie Hinlopen. Die hebben geld verdiend met de walvisvaart, hè, dat is de Gouden Eeuw.
Ja.
Dus die gaan in de zomer daar op dat landgoed zitten. En die hebben vee, dat was zo. Die families kwamen dan uit Amsterdam, gingen op hun landgoed zitten in de zomer. En die aten uit de moestuin. En die slachten zo nu en dan een schaap of een koe. Maar die beesten moesten grazen. En daar betaalden ze voor aan de erfgooiers, aan de erfgooiersvereniging. En op een gegeven moment is dan François Hinlopen, de Hinlopen die er zit. En die denkt van, wij wonen hier al zo lang. En wij kunnen toch wel gratis gebruik maken van die gemeenschappelijke gronden. Nou, dat kan niet. Zijn vee wordt in beslag genomen. Dus dat leidt tot een heel probleem. En dat is een moment En daarom is dat een interessant verhaal. Dat is een moment waarop men eindelijk eens een goede kaart maakt van waar die gemeenschappelijke gronden beginnen en eindigen, zeg maar.
Okay.
En er komt ook een eerste namenlijst van wie nou eigenlijk precies de erfgooiers zijn.
Oké, dus die lijst die bestaat dan nog tot op de dag van vandaag?
Nou, daar komen allerlei revisies op in de loop van de tijd. Er komen ook nieuwe erfgooiers bij die ook kunnen aantonen dat hun familie zover teruggaat en zij dus ook die rechten hebben. Dus dat is een verhaal op zich, dat verhaal van die naamlijsten.
Ja.
En dat wordt met name als dan de erfgooiersvereniging wordt opgeheven in de 70er jaren. Dan is dat interessant, want dan worden dat wat er dan nog aan gemeenschappelijke gronden is, wordt verkocht door de vereniging. En de opbrengst uiteindelijk wordt verdeeld onder alle erfgooiers. En dat was dan het einde van de erfgooiersvereniging. En dus eigenlijk ook van de erfgooier die echt bestond en rechten had.
Dus de huidige erfgooiers die er nog zouden zijn, die komen ook niet meer bij elkaar?
Wat zeg je?
De huidige erfgooiers die er nog zijn, die komen nu ook niet meer als zodanig bij elkaar?
Ah, er is inmiddels wel een stichting, de Stichting Stad en Landen van Gooiland. En daar kun je natuurlijk lid van worden of donateur. En die stichting die houdt het verhaal van de erfgooiers in leven. Die beheert ook het archief van de erfgooiers. Maar de erfgooiers als zodanig komen niet meer georganiseerd bij elkaar. Men houdt ook, denk ik, geen namenlijsten meer bij.
Oké, dus het is wel een uitstervende tak wat dat betreft. Er wordt niet regelmatig weer nieuw leven ingeblazen of verder onderzocht.
Nee, het is een historisch verhaal. En als je erfgooier bent, dan hoor jij bij dat verhaal met betrekking tot het gooi. Maar ik wil nog wel even wat zeggen over het Goois Natuurreservaat. Want dat is wat het meest herinnert aan de erfgooiers. Als ik op de hei loop, dan denk ik eigenlijk aan erfgooiers. Dan denk ik loop hier op wat er is overgebleven van de gemeenschappelijke gronden. En dat is als volgt gegaan. In eind 19e eeuw, dan komt de natuurbescherming op. Hè, de bevolking groeit overal, de industrie groeit overal. En er komt ook vervuiling. En er komen meer en meer mensen die zeggen van de natuur moet beschermd worden. Dus organisaties als natuurmonumenten en dergelijke, die worden in die periode opgericht. En voor het gooi ontstaat er ook zo'n beweging. En op een gegeven moment verkopen dan de erfgooiers, die bestaan er nog, die organisatie bestaat er nog, die verkopen een heel groot deel van de gemeenschappelijke gronden aan het Goois Natuurreservaat, dat dan wordt opgericht door de Gooise gemeente, dus de stad Naarden en de dorpen eromheen. En de stad Amsterdam, de recreatie, en de provincie Noord-Holland, die richten het Goois Natuurreservaat in 1932 op. En dat is eigenlijk wat er overgebleven is van het hele verhaal.
Ja.
En ja, je hebt natuurlijk erfgooierstraten in verschillende dorpen.
Zeker.
En ook het Goois Natuurreservaat staat momenteel weer een beetje onder druk. Hè? Dus zo brokkelt de geschiedenis af. Teun, we zijn helemaal bijgepraat. Laatste vraag, die erfgooiers. We hebben ontzettend genoten van deze geschiedenis. Maar ik vraag me toch een beetje af, is dit nou echt uniek voor het gooi? Of zijn ergens anders in Nederland ook van dit soort genootschappen, zou ik haar zeggen?
Kijk, iedere historicus heeft zijn beperkingen en jij roert hier nu een van mijn beperkingen aan. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn er inderdaad in Nederland, maar ik zou je niet precies kunnen zeggen waar.
Ja,
niet helemaal uniek dat er gemeenschappelijke gronden waren die gebruikt konden worden door een verzameling van boeren die ergens in een dorp woonden.
Ja, maar
dat
zoals
zeggen,
hier in het gooi is het nergens anders natuurlijk, hè? Teun, zoals hier in het gooi is het nergens anders, hè? De erfgooiers zijn wel echt uniek.
Wij beschouwen onszelf natuurlijk voortdurend als uniek. En in zekere zin zijn we dat ook.
Ik vind het mooi hoe je zegt wij onszelf. Teun, dankjewel. Volgende keer weer een interessant verhaal over de geschiedenis. Dankjewel.